Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij de derde aflevering van De Eeuw van de Amateur, een nieuwe Nederlandse podcastserie. Mijn naam is Botte Jellema en vandaag is het zondag 20 december 2015. Ik heb weer prachtig geluid, gesprekken, gedoe dat ik heel graag aan je wil laten horen. Zoals straks een gesprek met Chris Baeyema, die onlangs ook een podcast is begonnen. Samen met Paulien Cornelissen vertelt hij de prachtigste verhalen over hoe dat tot stand is gekomen. En hij geeft me ook nog wat opdrachtjes mee. Ik was ook bij een maandelijkse radioavond in een heel klein theatertje in Amsterdam. Daar heb ik gitaar gespeeld als begeleider van zangeres en VPRO-collega Maaike Dubelaar. Maar dat ging niet helemaal volgens plan. Maar voordat we daar naartoe gaan, even mijn dank aan jou als luisteraar van deze podcast. De afleveringen gaan qua beluistering ruim over de 100, wat ik fantastisch vind. Want ik moet het hebben van retweets, aanbevelingen en het delen op Facebook. Echt een marketingplan heb ik namelijk niet. En in de media ben ik verder ook niet gekomen. Dus het moet een beetje van mond op mond gaan. Hoe groter mijn publiek is, hoe leuker. Dus ik heb twee vragen aan je. Als je deze podcast leuk vindt, wil je hem dan aanraden bij vrienden? Leg dan vooral ook eventjes uit dat luisteren naar een podcast leuk is. En dat je dat ook heel goed kan doen als alternatief voor het luisteren naar muziek of het luisteren naar de radio. En verder, ja, laat je weten wat je ervan vindt. Dat kan via SoundCloud. Gewoon inline kun je dan reageren. Precies op het punt waarvan de podcast waar je wat over te zeggen hebt, kan je een comment invoegen. Ontzettend leuk om te doen. Het kan via Twitter. Zoek dan eventjes op Botte Jellema. @BotteJellema is mijn Twitter-account. Daar kun je altijd een berichtje sturen. En je kan me ook altijd bereiken via Facebook. Zoek gewoon eventjes op mijn naam, Botte Jellema. En je kan ook zoeken op Eeuw van de Amateur. En als je toch bezig bent, een sterrenwaarderingje op iTunes vind ik ook heel fijn. Straks ga ik je nog vertellen over een nieuwe ontwikkeling rond mijn streven naar 500 luisteraars en de licentie om muziek te draaien in deze podcast. Maar eerst, radio waar je bij moet zijn.
Heb je roep van?
Ja. Heel klein beetje.
Hey.
Hey Botte.
Hey.
Mike.
Beste guitar player.
Hey. Anton de Goede. We werken al 7 jaar samen. Eerst bij de avonden. Toen nooit meer slapen. Nee, toen Holland Doc. Toen nooit meer slapen. Toen Radio Doc. En nu bij Woord.
En al die tijd heb je die ene vraag nooit durven stellen. En die ga je me nu stellen.
Waarom? Nee, nee, dat is flauw. Dit is jouw avondje eigenlijk. Dit is wat je buiten de radio doet. En het heet dan weer radio waar je bij moet zijn.
Ja, radio waar je bij moet zijn. Omdat het allercharmantste en tegelijkertijd kleinste theatertje, ik geloof, van Nederland is. Ja. Kunnen niet meer dan 30 man in.
Dus we kunnen wel iets herhalen voor de vorige keer.
Ja.
Maar ik vind Wild Horses wel heel cool.
Ja, ik durf wel.
Vind jij wel Wild Horses leuk?
Ja, supermooi.
En ooit was er een programma dat Wim Noordhoek maakte en dat heette De Radiovereniging. De Radiovereniging was een programma op de radio over radio. En dat zou ik eigenlijk het liefst ergens op de radio maken. En eigenlijk volgens een simpele formule vraag mensen die heel veel voor radio gewerkt hebben, vraag die mensen om een paar hoogtepunten uit te zenden uit hun carrière of dingen die ze zich herinneren of dingen die nu spelen, zodat er enige verdieping wordt aangebracht. Ja. Nou, in Hilversum is er geen enkele plek waar je zo'n radioprogramma kan maken. En toen dacht ik, we gaan het gewoon doen zonder dat we het registreren, maar in dit charmante kleine torpedotheater. En het is elke derde dinsdag van de maand hier enorm genoeglijk over radio praten.
Weet je welk nummer dat is dan?
Ja, Wild Horses, dat ken ik van de Stones, toch?
Ja, ja, ja.
Is het van de Stones?
Ja.
Botten.
Dat weet ik veel.
You kidding me?
Nou, ik heb echt helemaal niks met de Stones of de Beatles.
Oh, serieus?
Ja, ik ben op nou, mijn eerste singeltje.
Bizar.
Mijn eerste singeltje ruik ik nog. Dat was Tell Me en op de andere kant Come On.
Ja.
Come On vond ik bijna nog mooier.
Ja, dat is ook heel mooi.
Zo, wat een goed nummer.
Nee,
oh mijn god, wat grappig. Je bent de eerste die je tegenkomt die origineel dus nog nooit heeft gehoord.
Nee, ik ga het wel spelen.
Oh mijn god, dat is echt heel bizar.
Het zit vol, het zit elke keer. Want ik ben er nu een keer of 3-4 geweest.
Ja, maar ja, in een zaaltje waar 30 mensen in kunnen zit het snel vol.
Ja, maar toch.
Ja, maar toch. En het krijgt iets exclusiefs daardoor ook. En ook iets intiems. En het is ook, blijkt steeds weer, met mensen luisteren naar radio in een klein zaaltje.
Ja.
Met je ogen dicht of met je ogen open. Maar het is iets heel moois.
Maar heb je wel die versie geluisterd die ik heb gestuurd?
Benningfield, ja.
Ja, kom. We moeten wel even één coupletje en vrijtje even nog even doornemen.
Nou, laten we dan even achter het podium gaan zitten.
Ja, is goed.
En, okay, je begint nog niet, toch, Anton?
Wat een openbaring. Nee,
we beginnen pas over 10 uur.
Nou, wordt er zoveel televisie over televisie gemaakt. Waarom kan jij niet een radioprogramma over radio maken?
Ik denk dat dat niet kan, omdat de radio bij de publieke omroep heel erg uit formats bestaat. Radio 1 is de nieuws- en actualiteitenzender. Radio 4 gaat over klassieke muziek. Het is een beetje dichtgetimmerd. En er zijn natuurlijk nog steeds hele erg leuke programma's.
Er is ook wel een mediaprogramma. Op Radio 1 is er ook een mediaprogramma op de zondagmiddag, geloof ik.
Ja, op zondagmiddag op Radio 1. Ja. Dus misschien zou het ook best wel kunnen. Ik ben in dienst van de VPRO. De VPRO die heeft nu niet een plek waar dat nee, kan. Dus dat is ook een beetje omroeppolitiek.
Ja. Ja.
En
je hebt het hier wel erg naar je zin, volgens mij.
Ja, dit is leuk. En we koppelen het meestal aan iets wat ook speelt in de actualiteit. Zoals nu het boek van Heren Heresma is verschenen. Dat was iemand die heel veel voor radio gedaan heeft en te horen geweest is. Met een hele markante stem en een prachtig levensverhaal. Dus we hebben een bekende van Heren Heresma uitgenodigd, Sheila Gogol.
Ja, maar meneer Heresma zelf leeft niet meer.
Die is overleden, 3 jaar geleden. En aan de hand van dat boek en aan de hand van radioopnames hebben we het nu over Heren Heresma. Ja.
Wat?
Oké, je bent nu dus even aan het luisteren wat we gaan doen.
Ja, maar dat nummer wat ik jou heb gestuurd is de verkeerde. Ja. Het is niet de juiste Wild Horses.
Nou, is het wel...
Nee, en ik ken dat liedje niet.
Een heel ander...
Het is een compleet ander liedje.
Ja, dan wordt het niks.
Shit!
Heren Heresma was een jeugdliefde van mij in die zin dat zijn boeken... vond ik geweldig toen ik op de middelbare school zat.
Ja.
Later bij de radio heb ik hem leren kennen. Daar is een correspondentie uit ontstaan. En we hebben nu een brievenboek zelf samengesteld van brieven van hem die er postuum gevonden zijn. In maar liefst 30 verhuisdozen vol met correspondentie die hij heeft nagelaten. En tijdens zijn leven was er al sprake van dat we daar een selectie uit zouden maken. En dat hebben we nu postuum alsnog gedaan, dankzij de Arbeiderspers.
Ja, want dat boek, daar sta je toch ook in? Als
ja, er zijn ook een aantal brieven van Heresma aan mij opgenomen. En ik heb een voorwoord geschreven.
Ja.
Want de Arbeiderspers, ja, die was dus bereid om het uit te geven. Hein Aalders is de echte letterkundige die heb ik dan weer aan de Arbeiderspers gelinkt en gezegd, die man moet dat samenstellen. Want die weet hoe je noten maakt bij brieven en die plaatst dat in perspectief. Bovendien, dus ik had dat nooit gekund, want hij is daar helemaal vakbekwaam in. En ook kiezen uit die brieven, dat zou ik een leidensweg hebben gevonden. Want wat wel en wat niet. En Hein Aalders heeft dat feilloos gedaan. Hartstikke mooi.
Nee man, nee, maar kijk. Je kan me niet vertellen dat je dit nog nooit gehoord hebt.
Eagles. Nee, dat heb ik al eens gehoord.
Nee. Het
klinkt net zo. Desperado, dacht ik.
Ja, precies.
Nee, als je de stem hoort, dan...
Wild Desperado.
Yes.
Moet je dit avondje niet gaan podcasten? Zou dat niet wat zijn?
Nou, het rare is...
Je maakt wel opnames, hè? Het podium staat een recordertje.
Ja, ik maak opnames, maar ik ben dan eigenlijk nooit zo tevreden over de kwaliteit.
De geluidskwaliteit.
De geluidskwaliteit.
Ja.
Hoewel ik bij de laatste keer zat Max van Wezel hier, samen met zijn dochter.
Ja.
Max van Wezel, de presentator van Met het Oog op Morgen. En al sinds jaar en dag journalist bij Vrij Nederland. Ontzettend
vatvol verhalen.
Vatvol verhalen. Ja. En daar heb ik een opname van gemaakt. Die heb ik een beetje rondgestuurd aan verschillende mensen. Die vonden dat prachtig. Terwijl het meer dan een uur geklets was. En er waren ook mensen die zeiden, je moet er een podcast van maken. Dus jij bent niet de eerste die dat zegt. Maar ik ben daar niet zo handig in. Misschien is dat het al. En nog niet zo bekend mee. Maar ja, ik begrijp dat het heel eenvoudig is om te doen. En dat je, als er al zijn er maar 70 mensen die het beluisteren.
Dan heb je al twee keer meer dan wat hier binnen past.
Ja, en dan heeft het al bestaansrecht. En dan loont het al de moeite, omdat de moeite vrij simpel.
Nee, precies.
Nou, dat wordt nog een beetje tricky om dat nog even uit te schrijven.
Oh, daarom, want deze is namelijk super makkelijk om te spelen. Daarom dacht ik al van, die speel je zo. Nee, maar die ken ik dus helemaal niet.
Dat is een heel makkelijk nummer, hoor.
Shit, nee joh, oké, okay, fuck. Maar ik heb, wat kunnen we doen?
Waar moet die?
Ik heb Julien bij me. Ik heb There Is No Great Love bij me. Ik heb die Joe Cocker bij me. Die kan ik uit mijn hoofd.
Laten we het onszelf makkelijk maken.
Oké, ja, we hebben toch een nieuw publiek vanavond.
Ja, je hoort mensen, in Zweden schijnt het podcasten enorm aangeslagen te zijn. Ik heb cijfers gehoord dat er was een Zweedse producent, Jacob Loens of zoiets, ik weet niet precies. En die zei, het afgelopen half jaar heeft 1 op de 4 Zweden naar een podcast geluisterd. En dat was een man uit de reclame, dus die zegt niet zomaar iets. Die cijfers waren wel betrouwbaar. En waarom het nou in Zweden wel is aangeslagen, in andere landen niet, dat is nog niet helemaal duidelijk. In Amerika is het dus een succes, zoals jij ook eerder vroeg.
Maar dat is ook een groot taalgebied natuurlijk, hè?
Ja.
Zweden is weer een heel klein taalgebied.
Ja.
Daar zit Nederland dan weer tussen, zo gezegd.
Ja. Ze maken ook nog muziek. En jullie beginnen met een nummer om een beetje in de stemming te komen. Dat heet White Horses, toch?
Ja, nee, we gaan een ander liedje doen.
Oh, oké.
Maar wel ook een heel mooi liedje.
Juist. Wat is het?
Het is een oude jazz standard, maar we doen de versie van Amy Winehouse. There Is No Greater Love.
Mm-hmm. Juist.
There is no greater love than what I feel.
Maar je merkt het nu. Ik had een sensatie vorige week. Ik was bij de laatste. Nee, ik was bij het feestje dat Paul Wijnberg, van Studio Desmet hier in Amsterdam, aan de radiomakers van de Human aanbood. Omdat ze daar moesten stoppen met een prachtig radioprogramma Oba Live. Dat is net gestopt. Het programma van Theodor Holman, waar gepraat werd over politiek en filosofie, is gestopt, wegbezuinigd. En daar hing heel erg de stemming, radio is dood, alles houdt op, niks kan er meer. En in dezelfde week maakte ik onder andere mee, gisteren, de presentatie van die podcast van Chris Baeyma.
Man met de microfoon.
Man met de microfoon. Daar zitten jonge mensen, daar zaten mensen uit Amsterdam-Oost. Er was muziek.
Acteurs. Jan-Jaap van der Wallen, zoon van Bonden.
Ja. En
subsidie had hij zelfs.
Ik dacht, radio leeft. Het was echt zo. En er zijn zeer serieuze mensen mee bezig. Dus misschien is podcast echt de toekomst.
Volgens mij wordt Karel een beetje onrustig.
Ja, ik ben niet zo onrustig, maar ik denk dat je nog wel even wat moet.
Ja, we gaan. We gaan
de zaal een beetje in dit gesprek moet betrekken. Ja,
precies, we gaan.
Oké, okay, dankjewel.
Dank.
Graag gedaan. We zaten in de auto terug van een gig.
Ja, we speelden op het literaire avondje van Abdelkader Benali in Den Haag. En zaten we in de auto terug en toen zei Botte van, heb je wel eens de verkeerde versie van Jolene gehoord? De trage versie van nee. Ik zit te laten horen en die is wel heel gaaf. Vind ik eigenlijk gaver dan de originele versie.
Het is eigenlijk wat iemand gedaan heeft, is het originele singeltje. Is het 75? Nee, niet 75 toer, 45 toer. Op de plaatsspeler leggen en dan op 33 toer. Dus dan heb je niet dit, maar dan heb je...
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
Anton de Goede over zijn talkshow Radio Waar Je Bij Moet Zijn. Elke derde dinsdag van de maand in het Torpedo Theater in het centrum van Amsterdam. En u hoorde ook zangeres Maaike Dubbelaar, die ik af en toe op gitaar mag begeleiden. Ja, vorige week had ik Engeland en social media correspondent Martijn Rosdorf in mijn podcast. Ik had het met hem over zijn keuze om in Engeland te gaan wonen. En hij wilde dolgraag een rubriek in mijn podcast omdat hij zo enthousiast is over dat medium. Hij heeft er zelfs speciaal een nieuwe recorder voor aangeschaft. Dus without further ado, Martijn Rosdorf.
Ja, Botte. Dankjewel voor de gelegenheid die je me geeft. Ik loop aan het strand in Brighton. Of Hove, actually, zoals ze hier zeggen. Brighton en Hove is één stad. En de mensen die in Hove wonen, die laten zich daar altijd graag op voorstaan. Want dat heeft toch al wat chiquer imago. Zo sta ik nu met uitzicht op Millionaires Row, zoals dat heet. Dat is een rijtje huizen waarin de allerrijksten wonen. Of vooral eigenlijk de allerberoemdste. Het huis op de hoek is van Adele, de succesvolle zangeres. Daarnaast woont Bad Boy Slim. Ook niet echt onsuccesvolle DJ. En daarnaast Nick Cave. Een van mijn grote helden. Maar goed, de gelegenheid om te mogen podcasten, mee te mogen doen aan deze podcast, ik vind het echt geweldig. Vanochtend in The Guardian een groot artikel over podcast, toevallig. Wel met de strekking dat de Engelsen er niks van kunnen en de Amerikanen er zo goed in zijn. Maar goed, dan moet Holland, Nederland als lachende derde, dan maar met de eer gaan strijken uiteindelijk. Botte, ik richt me overigens tot jou, maar dat moet ik niet doen, ik moet me tot de luisteraars richten. Maar goed, voor mij is het ook nog allemaal wennen. Komt helemaal goed. Even tot de luisteraars dan. Ik woon in Brighton dus, in Engeland. Al een jaar of 7, 8. En Brighton is echt een geweldige stad. Heel bijzonder. Een van de leukste steden waar ik ooit geweest ben. Dat komt omdat het zo divers is. We zitten bijvoorbeeld, nou ik zei net al in Hove, dat daar wonen nogal wat rijke mensen. Sommige straten staan de Maseratis en de Ferraris dubbel geparkeerd. Andere buurten zijn weer stukken minder sociaal geslaagd. Je hebt van alles wat. Heel arm en heel rijk. Heel arm vind je trouwens ook in Hove. Hier echt waar ik nu loop. Ik zal even kijken. Om de hoek van de Fish Shack. Dus het vishutje op het strand. Ligt altijd een omgekeerde roeiboot. En daar woont een man onder. Dus even kijken of hij thuis is. Maar ik was een praatje met hem. Hij heet Ian. Maar ik zie hem niet. Het is ontzettend slecht weer. Het heeft nogal geregend. Nou, zijn spullen liggen er wel. Zijn slaapzak. Alles keurig opgerold in plastic rolletjes. Hij is militair geweest. Ian, are you there? Nou, ik zei Brighton, divers. Heel divers. Heel veel gays. Ze noemen het ook wel de gay capital van het Verenigd Koninkrijk. We hebben een hele echte gay wijk, buurt, stad in de stad. Camptown heet dat. Grappige naam. En we hebben geen zand op het strand, zoals je net kon horen. Maar kiezels. En dat loopt nogal zwaar. Nog meer divers. Ja, muziek. Er gebeurt ontzettend veel op muziekgebied hier in Brighton. Heel veel live muziek. Bijna elke avond is er wel iets. Bandje. DJ's. Dance. Heeft een ontzettend grote dance... Scene Brighton. Maar ook, nou ja, dankzij Nick Cave en de zijnen natuurlijk. Veel alternatieve muziek. Er komen nog wat singer-songwriters ook hier vandaan. En die kan je ook zien. Het op straat spelen, dat is hier nog heel erg eerzame manier om je brood te verdienen. Busking heet dat. Is eigenlijk een Nederlands woord voor? Ja, straatmuzikant zijn. Busking. Ik ken ook persoonlijk zo'n band die... die leven van Busking. Dit zijn ontzettend goede muzikanten, ontzettend goede bands. Schrijven mooie nummers, maken cd's in eigen beheer. Weigeren om zaken te doen met de platenmaatschappij. Hebben al diverse aanbiedingen afgeslagen. Maar ze doen het gewoon zelf. Ze verkopen hun cd's voor een tientje. Op straat spelen. Vader en twee broers. Ontzettend goed. Die gaan ook gewoon groot worden. Die gaan ook gewoon doorbreken. Maar niet op de traditionele manier. Ze gaan doorbreken omdat ze gewoon hun ballen er aan het afspelen zijn overal in het zuiden van Engeland. Ik wou maar zeggen dat het hier, dat er hier heel veel te doen is. Er zijn ontzettend veel subculturen in Brighton. Eigenlijk heeft elke subcultuur wel weer diverse subculturen. Voor elke wat wils. Kom allemaal naar Brighton. Nou, doe maar niet. Het is al zo druk hier in de zomer. Maar wat ik dus wil, Botte heeft mij de gelegenheid gegeven om elke week iets te vertellen over Engeland. Nou, dat wil ik dan graag. Het is een land wat heel dichtbij Nederland ligt, maar wat zo ontzettend anders is. Eigenlijk is niks hetzelfde hier. En dat, daar verbaas ik me nog steeds over. Ook na al die jaren nog. Al die jaren. Een jaartje of zeven, maar. Ik blijf het opvallend vinden. Hoe verschillende Engelsen zijn, hoe verschillende Engelse samenleving is van de Nederlandse. En daar zou ik graag elke week wat over willen vertellen. Maar ondertussen ben ik nu onderweg naar mijn favoriete coffeeshop. De Small Batch. Dat is een kleine keten, lokale keten van koffiebranders en koffiezetters. Die hun koffie branden met één oog op de wolken buiten en de luchtvochtigheid. Want ze weten dat als het kouder is en er meer vocht in de lucht zit, dan werken je smaakpapillen anders. Dus daar moeten ze hun roast op aanpassen. Nou, echt zulke freaks. Daar ben ik nu naar onderweg. Maar eerst ga ik meteen na de koffie naar het vliegveld, naar Gatwick. Want ik vlieg naar Nederland. Want ik moet 3 weken aan één stuk op Radio 1 Lammert de Bruin vervangen met zijn hoekje Trending Vandaag in het programma 1 Vandaag op Radio 1. Maar goed, dat is als je dit hoort al een paar dagen gaande. Maar ik ga toch een bijdrage maken voor volgende week. Ik heb daar wel wat ideeën over. Maar eerst maar eens even kijken hoe dit bevalt. Bij Botte voornamelijk.
Hoi Chris.
Hey, hallo.
Ik zoek eigenlijk mama. Is die er of niet?
Jawel, ik zal eens even kijken.
Ja.
Hedda. Gerda,
ja?
Je zoon.
Oh.
Ze is in de tuin bezig.
Oké.
Hi.
Hey, hallo met Chris. Ik neem dit ook op nu, hè?
Oh.
Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je wat een podcast is?
Kleine, korte dingetjes.
Oké. Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
Ja, je gaat een podcast maken.
Maar je weet niet wat een podcast is?
Ja,
je moet gewoon heel eerlijk zijn.
Nee, op dit moment niet, nee.
Anton de Goede had het er net al over en het heeft zo'n beetje in alle dagbladen gestaan afgelopen week. De man met de microfoon. Dat is een nieuwe podcast van Chris Baeyema, radiomaker en audiokunstenaar. Zijn podcast bevat echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk, zo schrijft hij op zijn site. Verzorgde audioverhalen, een goed concept en een busje. Toen ik de mediaberichtgeving over zijn podcast zag, was ik in eerste instantie een beetje jaloers, want hij stond in alle kranten en ik niet. Maar hij maakt er heel veel werk van. Met hulp van wat subsidie van zijn Amsterdamse stadsdeel en van het Mediafonds maakt hij 5 afleveringen in eerste instantie. En het is geweldig dat Nederlandse podcasts eindelijk een beetje op de kaart worden gezet. Dus hartstikke mooi. Daarom besloot ik Chris op te bellen met de vraag of ik even langs kon komen.
Hey,
hallo.
Hallo. Kom boven. Die knop die doet het zo af en toe en af en toe niet. Dus nu als ik het niet deed.
Hij deed.
Hij doet het weer.
Ja.
Hey, hallo.
Hoi.
Chris. Ja, goed verder. Ja.
Dankjewel. Ik heb hem al vast aangezet.
Oh, wat goed.
Hallo. Ja. Hey.
Hallo.
Oh, vandaar dat jij meedeed.
Ah, ja. Nou, anders ook wel hoor.
Oh, anders ook wel.
Ik heb ook nog thee, als je wil.
Oh, lekker. Ja, graag.
En Paulien Cornelissen was er ook. Zij is cabaretier, schrijfster en de vriendin van Chris. Ze is ook partner in crime bij Man met de Microfoon. Chris heeft diverse schrijvers en acteurs bij zijn podcast betrokken. Zoals Nathan Vecht, Jan-Jaap van der Wal, Lies Visserdijk, Diederik Ebbingen, Marcel Musters, Marcel Hensema, Gijs Naber, Leopold Wisse en Cecile Huur. En Paulien dus ook. Dus, we praten met z'n drieën.
Misschien heb je hele goede dingen te zeggen.
Nou,
ongetwijfeld. Ja, nou, zie je.
Je was al heel professioneel met die onderzetten zonder die kopjes. Ja. Ja. Chris, je bent... wanneer ben je eigenlijk begonnen met de man met de microfoon?
Nou, eigenlijk best wel... Het idee is best wel lang geleden ontstaan. Omdat ik werkte voor de VPRO als freelancer. Ja. En op een gegeven moment had ik een programma-idee ingeleverd. En dat zou ik gaan maken. Maar toen kwamen er bezuinigingen aan. Er werden heel veel vaste mensen eigenlijk al ontslagen. Maar daarvoor werd mijn programma eigenlijk al de stekker eruit getrokken. Dus voordat het überhaupt begon, ging het al niet door. En het enige wat ik daar nog van over had gehouden was... Ik had meteen een oranje bus gekocht. Een Ford Transit uit 1985. Een soort mobiele studio. Want ik dacht, ja, dan weet je, dan, als ik die bus koop, dan komt dat vanzelf wel goed. Maar dat was helemaal niet zo.
Dat is wel een beetje een rare gedachte misschien.
Ja, 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 maar ik doe wel meer dingen. Dan koop ik en dan dwing ik mezelf om door te zetten. Ja, dus ja. Daarom ben ik ook doorgegaan. En toen, ja, ik ontdekte gewoon dat de radio die ik wil maken, dat er steeds minder ruimte gewoon voor is in Hilversum. En ik bleef zelf wel met mijn idee doorgaan. En het werd een iets ander idee. En toen dacht ik, ja, dit is... eigenlijk gewoon het programma wat ik wil maken. Ja. En of het me nou lukt of niet, ik ga het gewoon maken. En toen kwam de podcast in Amerika weer enorm in opkomst. En daar werd heel veel over geschreven. En het lukte mensen daar in de slipstream van Serials, een succesvolle podcast, om dat succes ook beter te pakken en ook een programma te maken. Toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon het in Nederland gaan proberen. Ja. En er waren nog niet echt mensen, dus ik denk, ja, dan moet ik nog maar de eerste zijn. Dus ik heb het gewoon heel langzaam ben ik het gewoon gaan voorbereiden en uiteindelijk gaan maken.
Nou ja, het is ook wel leuk, je begint met je moeder en je eindigt met je moeder in je eerste aflevering. En ze aan het eind vraagt ze van, maar Chris, hoe ga je nou iets aan verdienen?
Ja,
dat was voor mij ook wel een belangrijke vraag eigenlijk. Niet ja, dat ik per se heel... iets mee wil verdienen, maar uiteindelijk, ja, je maakt ook kosten en ja. je hebt die bus gekocht. En
ja. Nou, ik heb nu subsidie van de open woordenregeling van het Mediafonds. Een beetje van Stadsdeel Oost. En een crowdfundingactie gehouden. Maar ik dacht van tevoren, en dat is nog steeds eigenlijk mijn idee. Ik wil gewoon het liefst gesponsord worden door een bedrijf. Ja. Dus ik heb eerst gewoon gekeken van, ja, wat vind ik nou zelf een leuk bedrijf? En die heb ik gewoon benaderd.
Ja, dat vond je moeder ook een heel goed idee, geloof ik.
Ja. Ja. Alsof ik er zelf niet over nagedacht had nog. Maar, dus ik heb gewoon een paar bedrijven benaderd. Ik denk dat ze ook misschien goed om eens te proberen. En die wisten A niet wat een podcast was. En als ik dat dan eenmaal had uitgelegd, dan zeiden ze, ja, maar hoeveel mensen gaan er dan naar luisteren?
Ja, wat zeg je dan?
Ja, toen heb ik gezegd, ja, dat weet ik helemaal niet. Dat weet ik echt niet. Dus,
Weet je nu wel trouwens?
Ik weet alleen hoeveel subscribers ik heb.
Ja. Dus vijf dagen staat hij nu online.
Ja, en ik heb nu 1100 mensen die zich geabonneerd hebben.
Zo.
Ja, dat was heel goed. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar je hebt ook in de Volkskrant gestaan, ja, in de NRC.
NRC, in de Parool.
En streamende luisteraars, hè, via je website.
Ja, ik weet niet of...
Maar hoe je dat kan tellen, zou ik ook niet weten.
Nee, dus ik heb een soort website gebouwd die een link maakt met iTunes. En als je dan weer een app hebt bij die websitebouwer, dan kan je zien hoeveel abonnees je hebt.
Ja.
Dat ontdekte ik bij toeval. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk als ik dan op een gegeven moment weer naar bedrijven toe wil gaan.
Het zijn een beetje je luistercijfers.
Ja, in principe wel. Ja, ik denk dat er ook nog een soort formule is dat er meer mensen luisteren dan dat er geabonneerd zijn. Want als zij een programma heeft op haar telefoon, kan ik er ook natuurlijk nog naar luisteren. Of,
ja. Ja.
Maar dus, ja, dat moet ik allemaal gaan uit. Maar dat uitvinden is ook wel grappig, of dat je er langzaam achter komt van oké, maar dan moet ik dus ook gaan bedenken, als ik naar een bedrijf toe ga, wie zijn dan mijn luisteraars? Toen dacht ik op een gegeven moment, oh ja, maar dan heb ik nu ook veel jongere luisteraars. Want in principe, de Radio 1 luisteraar is 65 plus.
Ja.
Terwijl al die podcast luisteraars, zoals ik zie het op Facebook en zo, dat zijn allemaal hele jonge twintigers en dertigers. En dat vind ik ook heel leuk, want daar heb je al veel meer contact mee. Die reageren veel sneller. Dus het is, ja, veel, ja, een hele andere groep mensen opeens die ik bereik. Wat ik ook wel leuk vind. Maar ja, hoe je dan de bedrijven gaat overtuigen. Ik heb een leuk verhaal voor jou. De directeur radio, Jan Westerhof, die, ik hoorde dat het kabinet dat wil. Het kabinet heeft een plan. Je mag ook als radioproductiehuis een programma aanbieden bij de NPO. En dan wordt daar misschien ook ruimte voor gemaakt. Ja. Dus ik zei, Jan, ik wil meteen een radioproductiehuis beginnen.
Mag je Jan zeggen?
Nou, weet ik niet, dat schreef ik.
Hé, hey Jan.
En toen zei ik, nou, ik wil wel een radioproductiehuis beginnen. Ik wil een programma maken. Waar kan ik het indienen? Ik krijg nooit een reactie van hem, maar meteen, echt volgens mij een paar uur later. Nee, zo lezen wij het niet en zo staat het er ook niet in het plan. Het is als volgt. Je mag in de toekomst, als het misschien doorgaat, een plan indienen. Dus dan dien ik een plan in bij de NPO, heb ik een programma. Of jij zegt van, ik wil mijn podcast, Botte Jellema dienst zijn Eeuw van de Amateur, is het toch?
Ja.
Dien jij in bij de NPO, dan gaat de NPO met jouw idee alle omroepen langs. En die mogen zeggen of zij het idee willen hebben. Nou, dan weet je het al van tevoren. En als niemand het wil hebben, dan droppen ze het bij de NTR. En die mag, mag het dan ruimte voor gaan zoeken. Maar dus kortom, ook, toen ik dit hoorde, dacht ik...
Ik vind dat Botte kijkt alsof hij andere info hierover heeft.
Nee.
Nee, dit is ook jouw
ja,
info.
Ja, dit is mijn gezicht.
Oké.
En ik ook. Ik ben heel verbaasd.
Nee, jij hebt verbaasd, maar jij meer, ik heb andere info.
Nee, sterker nog, dit verbaast me. Dit verbaast me wel, maar omdat ik inderdaad dacht dat we inderdaad zelf als makers ook dingen zouden kunnen gaan.
Nou, dat gaat dus nog niet zo heel snel gebeuren. Nee, en het leuke is dat het in Zweden schijnt er ooit in de historie een man te zijn geweest die, nou, dat heeft waarschijnlijk iets met Buma-gelden te maken of zo. Die heeft verzonnen dat je ook buitenproducenten mag hebben voor de radio. Ja. En vanuit die productiehuizen die dus kwalitatief hele hoogstaande radio maakte, daar zijn podcastprogramma's uit ontstaan. En die zijn heel succesvol in Zweden. En daar is echt een heel dynamisch veld, zou maar zeggen, van radiomakers ontstaan met allemaal kleine productiehuisjes. En die maken kwalitatief hele sterke podcasts met sponsoring. En die maken ook voor bedrijven bijvoorbeeld podcasts. Dus dat zijn echt gewoon kantoortjes met allemaal makers, maar die werken zowel heel commercieel, dus in dienst van bedrijven om content te maken. En ze hebben dus het voor elkaar gekregen om, wat mij nog niet gelukt is, sponsors te krijgen. En dan is het weer heel grappig om te kijken hoe ga je dat incorporeren in je programma. Want dat vind ik soms bij sommige programma's in Amerika, lukt ze dat niet heel erg? Want dan hoor ik zo'n vrouw van Love and Radio over Harry's scheermesjes praten. En denk, ja, dat werkt niet.
Nee.
En in Zweden hebben ze gezegd, als we gesponsord worden, zijn het nooit de presentatoren van het programma zelf die de reclame inspreken. Maar in Amerika willen ze, denk ik, dat het veel meer geïncorporeerd wordt in dat programma. Ik denk dat ook sterker werkt.
Je hebt duidelijk daar, want bij This American Life doen ze dat inderdaad niet. Is er altijd iemand met een lelijke stem die dan de reclame doet, maar bij Marc Maron verwikkelt het zelfs in zijn verhaal. Ja. En Dan Savage doet het ook. Ik zou, met Echt Gebeurd, zou ik het zo doen.
Ik zou het ook zo doen, maar het hangt
er wel van.
Ik zou het zo zelf inspreken en ook verwerken in een of ander ter plekke verzonnen verhaal. Als ze dat zouden willen, ja.
Product placement.
Ja, echt product placement zou ik
doen. Maar goed, dat doen?
Kijk, het verhaal, dat is bij Echt Gebeurd natuurlijk anders. Want Echt Gebeurd is dat verhaal. En dan heb je een
los ding ervan. Ja, ik zou
en,
niet.
En dat is bij jou misschien anders. Dat is anders bij jou.
Nee, en ik heb ook nog geprobeerd, want je hebt bijvoorbeeld van dat soort startups. Je hebt Peerbee.
Ja.
Dat is een soort
gereedschap uit
Als jij een ladder hebt, dan zet je dat op een site. En als iemand dan een ladder nodig heeft, dan kan die bij jou terecht in de buurt. Dan dacht ik, hé, ik maak ook mijn programma in de buurt.
Ja.
Ze waren wel geïnteresseerd, maar ook niet niks meer van gehoord. Maar dat leek me wel leuk, want dan dacht ik, hé, daar kan ik wel een verhaaltje bij maken.
Ja.
Gewoon, weet je wel, waarom zoekt iemand een cocktailjurk bij mij in de buurt? Nou, dan maak ik daar een leuk verhaaltje van. Dat past bij mijn programma.
Ja.
En als zij daar dan geld, dat zou heel organisch in mijn programma opgenomen kunnen.
Ja. heb uit je verhaal dus ook dat je in dat commerciële denken erover en het plaatsen van je, of het zoeken van luisteraars eigenlijk, wat je dus nog een beetje via Westerhof hebt geprobeerd, oftewel de NPO, dat die NPO daar dus nog niet in meegaat. Oftewel dat je als podcaster toch ook nog wel een klein beetje last hebt van de publieke omroepstructuur zoals die in Nederland bestaat.
Ja, ja, ja. Want er was laatst een middag in de Bali, die ging over de toekomst van de radio. Was je daarbij?
Nee, dat was niet bij. Nee, oh, omdat er ieder jaar twee van die bijeenkomsten. Iedere keer is het hetzelfde. We willen iets heel moois maken en het mag niks kosten. Ja. En dan gaat het dus niet door.
Ja. Nee, maar toen zei ik op een gegeven moment, want toen ging het erover van, ja, jij gaat nu een podcast beginnen. Maar toen zei ik, ja, of waar ligt de toekomst van de radio? Toen zei ik, ja, uiteindelijk ligt de toekomst van de radio bij de publieke omroep. Want die hebben alle kwaliteit in huis. Die hebben de beste makers, die hebben de beste technici, ja. Die hebben het meeste geld. Het enige is dat ze het nog niet doorhebben. Want ze zeggen nu alleen maar van, als je een spreekje wel eens iemand van de NPO, ja, maar er luisteren heel weinig mensen naar de podcast. Ik bereik gewoon veel meer mensen via de normale radio. Ja. Dus daar leeft het nog helemaal niet. Ja. Dus het is een heel langzaam soort dieseltrein die nog niet op gang komt. Ja. Maar uiteindelijk komt het wel, denk ik. En dan gaat iedereen weer namens de publieke omroep podcasts maken.
Ja.
Maar ik weet ook niet of ze dat mogen. Want ik heb het ook voorgesteld. Toen zei ik, ik wil wel 4 keer een half uur maken die jullie uitzenden, maar ik zou ze graag langer willen maken. Mm-hmm. Toen zei ik, waarom maak ik niet 4 half uren? Die zenden jullie uit en dan maak ik naast die 4 nog 6 podcasts, ook van 1 half uur. Dan heb ik er 10. En toen zeiden ze, nee, we willen geen podcast. Of we mogen geen podcast, dat weet ik niet. Ik denk dat het niet tot de taak van de publieke omroep hoort om.
Dat is, hè.
Je moet dus uitzenden via de radio of uitzenden via tv. Dus misschien willen ze het wel, maar kan het gewoon helemaal nog niet.
Nee, daar kan ik wel iets. Volgens mij zaten we daar, want ik heb bij de avonden gewerkt, het radioprogramma. En daar zaten we daar ook mee. Dat we wel content maakten, zoals dat dan heet, wat niet op zender is geweest. En als het niet op zender is geweest, is het meteen een probleem.
Ja, dat is
ook. Maar er is omgekeerd ook een probleem. Met dat alle gewone radioprogramma's ook als podcast worden aangeboden. Dat is tenminste, ik zie dat als een probleem voor podcastmakers. Omdat daarmee dus het idee is van, nou, kunststofradio, heel leuk programma. Daar abonneren mensen zich op de podcast. Daar wordt verder helemaal geen extra moeite in gestoken. Dus het is volstrekt normaal dat dat gratis is en dat daar geen extra geld voor wordt gevraagd. En als onafhankelijke podcast moet je dus meegaan in die gewoonte van, nou ja, het is dus normaal dat er een uur per dag aangeboden wordt.
Ja. Nou maar ook financieel bedoel je dat je.
Ja, nou ja, ja.
Waarom zou ik nou opeens geld voor mijn podcast gaan vragen?
Ja.
Als je kwalitatief bijvoorbeeld uit Amerika onwijs goede radio.
Voor niks.
Voor niks. Ja, maar vroeger betaalde ik trouwens. Ik ga thee zetten. Dat is misschien ook wel heel levendig.
Ja, maar. Ja,
qua geluid. Nee, vroeger betaalde ik $1 voor een uitzending van This American Live.
Ja. Maar die zijn ik met je mee of wat bedoel je?
Ik denk dat Paulien hele slimme dingen.
Ik kan nog wel even dingen zeggen. Ja. Nou, nee, ik bedoel ook meer. Het is niet zozeer dat het gek is dat het gratis is. Dat is nu eenmaal de gewoonte. Ja. Maar als Chris moet, en trouwens bij Echt Gebeurt ook, als we moeten gaan zeggen van, hey, en wil je dit sponsoren, dan kan dat. Dan is dat voor Nederlandse luisteraars raar, omdat dat natuurlijk met kunststof niet gebeurt.
Nee.
Dus dan komen wij. Ja,
ik zit ook meteen een beetje te.
Een soort van commercieel over.
Als journalist van klopt dat niet helemaal of zo.
Ja, terwijl eigenlijk denk ik, ja, een krant staat ook vol met. Ja, dat bestaat bij gratie van advertenties. Ja. Dus dat. En alleen bij de publieke omroep dus niet.
Nou ja, er wordt ook reclame uitgezonden. Maar dat is veel meer ingekaderd dan.
Ik denk toch dat het meeste geld gewoon van, nou, laten we zeggen dus van kunststof, dat komt niet van de reclames. Dat
nee, sowieso. Radio 1 is een enorm dure zender. Dat weet ik dan toevallig wel. En die wordt niet door de reclameinkomsten daar betaald. Nee. Sterker nog, ik heb wel eens begrepen dat een deel van de reclameinkomsten van populaire zenders zoals Radio 2 en 3FM... gebruikt worden.
Al Radio 1.
Ja.
Goh.
Laat het even uitleggen, want Echt Gebeurt is een programma op een podium in Toemler.
We hebben eens per maand hebben we een middag in Toemler en dan vertellen mensen waar gebeurde verhalen. Ja. Uit die waar gebeurde verhalen, die we al standaard opnemen, selecteren we de beste verhalen en eens per 2 weken komt er dan een podcast. En dan ik of mijn medepresentator Micha of nog andere medewerkers die...
Micha Wertheim bedoel je?
Micha Wertheim, sorry. Micha Wertheim of Roos van Toledo of Eve-Maria Staal. Die leiden dat dan in en die leiden dat uit. En dat is de podcast. Dus dat is productioneel op zich vrij klein. Hoeven we niet zoveel aan te doen. En dan weet ik even niet meer wat ik wou zeggen.
Subscribers.
Oh ja, hoeveel, ja, dat vinden we dus heel moeilijk. Want dat schijnt heel moeilijk te vinden te zijn. We hadden geloof ik vorig jaar... zijn we 100.000 keer beluisterd. Maar,
zo,
ja, maar, ja, nee, dus dat is, oké, op zich applaus.
Ja.
Ja. En, moet ik dus dan zeggen, niet maar, de best beluisterde aflevering had er 7.000. Dus, ja, en dat is eens per twee weken.
Dat zou ik me in mijn handen voor knijpen voor... Zo'n getal. Ja, kijk, als Radio 1-maker ben je wat anders gewend misschien, maar als podcastmaker.
Nee, dat is ook heel goed, inderdaad. Ja. Nee, ik ben eigenlijk er
zeg
niet...
Zeg je allemaal slim?
Nee, nee, ik heb het over hoeveel mensen er nou echt gebeurd luisteren, dat het heel moeilijk te tellen is, maar dat de best beluisterde aflevering had 7.000. Ah, en Botte zegt heel goed, maar omdat in de Volkskrant in dat artikel stond van, nou, ik wil niet van de grond komen. Hij heeft maar 7.000. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad niet zo heel veel. Daar was ik onzeker van geworden. Maar het is eigenlijk wel goed.
Ja.
Maar het kan natuurlijk veel beter.
Nou ja, die ik nu online heb gezet.
Ja.
Dat staat dan in de iTunes Store. Maar verder moet ik het alleen hebben van mijn sociale media en zo.
Ja.
100. 130.
Ja, maar goed, dat is gewoon omdat mensen natuurlijk echt... Je hebt ook nog niet echt heel veel PR gepleegd eromheen.
Nee.
Dus dat zou dan eigenlijk wel moeten.
Ja. Ja, ik moet ook in de krant. Hoe doe je dat?
Nou, kijk, ik heb vorig jaar... maakte ik 4 hoorspellen spelen. Daar heb ik echt mijn ziel en mijn zaligheid ingelegd.
Ja.
En wat mijn ervaring ook is, dan lever ik allemaal PR-dingen aan bij de omroep. En dan wordt... Ja, niks.
Hmm.
Dus op een gegeven moment dacht ik van... Hé, maar waarom wordt er dan nergens over geschreven? Terwijl ik allemaal dingen heb aangeleverd en zo. En dat irriteerde me ook, dat ik dacht van... Hé, maar... Niet alleen van heb ik er heel veel tijd in, maar volgens mij vinden mensen het echt heel leuk om naar te luisteren. Mm-hmm. Snap je?
Mm-hmm.
Van er is volgens mij echt een veel groter publiek mogelijk of een ander publiek. En nou, toen heb ik me voorgenomen, als ik dan iets nieuws ga maken, dan mag het niet in een zwart gat verdwijnen. Dus ik heb gewoon de lange aanloop genomen. En ik heb gewoon gekeken wie er in het afgelopen jaar over podcast heeft geschreven voor de grote kranten. En die mensen heb ik gewoon direct benaderd.
Ja.
Via Facebook of gewoon... Ja, weet je wel, je kan soms ontrafelen wat een e-mailadres is.
Ja.
En dan weet ik precies... Dan weet ik in ieder geval, ze weten wat een podcast is. Ze hebben al een keer geschreven over de hype in Amerika. Dan is het misschien een leuk onderwerp als iemand in Nederland ermee begint.
Ja. Ja.
En ja, ik weet ook, als het dan eenmaal ergens staat, dan komt altijd van het een het ander.
Plus dat jij die grote oranje bus had, wat natuurlijk een prachtig ding is voor een foto in de krant. Ja. Je wijst naar Paulien.
Nou, ja, dat is heel grappig, want ik heb best wel... Nou, het is echt een lange aanloop geweest tot dat man met de microfoon er was. En die bus was ook heel...
Werd heel
belangrijk en... Ik dacht af en toe wel van, ja, hoe belangrijk is die bus nou eigenlijk? Ga nou gewoon maken wat je wil maken, dan zie je wel.
Ja.
Maar nee, en dan was het op een gegeven moment ook, waar moest er van alles, maar dan was opeens het belangrijkste van, er moet een logo zijn. En ik van, nou, logo lijkt me niet zo heel belangrijk.
Ja,
nee, er moet een logo zijn. En er moeten ook van die magneetplakken gemaakt worden voor op de bus. Want dan is er een logo op de bus. En ik dacht, ik had daar echt niet zoveel vertrouwen in. Nu blijkt vervolgens, dat is inderdaad superbelangrijk. En als hij met zijn bus ergens gaat staan en dan wijst hij naar de bus, dan zegt hij, ik ben van man met de microfoon. Dan beginnen mensen meteen te praten. Dus dat heb je niet echt zo kunnen verwoorden destijds.
Maar
het bleek heel belangrijk.
Sprak zij met een opgestoken vinger.
Ja, ik had daar geen vertrouwen in. Dus had ik echt fout.
Ik vind het echt heel grappig, want ik heb 2 weken geleden iemand geïnterviewd. En theatermaker uit Utrecht. Tjerk Ridder heet hij. En die is met een paard. Dit is de jongen van Trekhaak gezocht. Die met die caravan door heel Europa is gegaan.
Ik ken alleen het meisje die met een trekker naar de Zuidpool is gegaan.
Die is er ook nog. Ja.
Nee, hij had gewoon een vervoermiddel.
Ja. Nee, ja, hij had een caravan en er was dan geen... En hij ging gewoon op parkeerplaatsen staan en kijken wie er een trekhaak had. En die mee. Hij heeft nu een paard gekocht.
Omdat hij ook ridder heet.
Hij is ridder geweest in het land van ooit. En dan werkte hij met paarden.
Wij kennen
daar heb ik een keer...
Heb jij hem ook een keer gebeld?
Nee, ik heb hem een keer gebeld. Nee, volgens mij heb jij mijn... Dat is mijn verhaal.
Nee, ik heb
maakte een keer
gebeld.
Een serie. Dat was In de Marge.
Nu naar elkaar te wijzen.
Ik heb een keer een serie gemaakt. Die heette Kunstenaars in de Marge. Dat ging dan over Dels Blauwschilders. Donald Duck tekenaars. Ja. Nou, dus op een gegeven moment belde ik op. Ik zeg, nou ja... Ik zou graag wel een portret willen maken van iemand die daar ridder is. Ik zeg van, ja, dat kan, vind ik wel leuk, want dan kan ik interviewen. Want misschien ben ik benieuwd wat ze dan... Ja, weet je wel, dit is een opstapje voor iets anders. Weet je wel, wat zijn hun dromen om uiteindelijk te bereiken? Ja. Einde verhaal, want volgens die mensen daar was het eindpunt van iemands carrière. Was het hoogtepunt, namelijk ridder zijn in het land van ooit.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de enige... aflevering die nooit gelukt is.
Nou, ik heb een naam voor je nu.
Tjerk Ridder. Ja, ik heb ze een keer opgebeld. En toen, als journalist destijds. En toen werd er opgenomen zo van... Met het land van ooit. Met Freule Ingrid. En ik van, hallo, met Paulien Cornelissen. Ik verbelde even, want jullie hebben een evenement... waar ik iets over moest. Ik moest een klein berichtje over schrijven. En toen, dan ga ik Freule Judith eventjes zoeken. Freule Judith. En ik van, nee, maar, sorry, misverstand. Ik bel niet als zijnde publiek, maar als de pers. Dus we hoeven niet Freule Ingrid te zeggen. Maar dat was zo, dat moest dus wel. Ja. Dat was zo heftig in dat concept. Ja, dat moest per se echt met Freule. En, ik kreeg helemaal de slaplach. En toen zei ik, sorry, ik kan niet helpen. Maar ik moet gewoon heel erg om lachen dat er nu Freule Judith en Freule Ingrid wordt gezegd. Helemaal, er werd niet op ingegaan. Het was gewoon van, Freule Ingrid, de Zeva Lunch, die komt dan zo direct. Heel bizar.
Maar waar hadden we het eigenlijk over?
Nou, ik begon erover omdat
hij
heeft dat paard gekocht. En,
van het land van ooit?
Nee. Oh. Maar... luister naar mijn eerste podcast, daar zit alles in.
Oh, sorry.
Oké.
Ja, hij is vanaf Oerol, Terschelling is hij begonnen en is hij zo naar Schengen gereisd, et cetera. In ieder geval, heeft hij een hele reis gemaakt. En hij zei ook tegen mij van, dat paard dat is een soort enorme magneet om verhalen los te maken. Want hij heeft het allemaal ook opgenomen en zo en nu heeft hij een theaterprogramma waar hij mee toert. Oh. Dat is met die bus dus precies hetzelfde.
Ja, bus is ook een magneet.
Dus eigenlijk moet je iets tastbaars hebben om iets ontastbaars te maken misschien.
Nou ja,
moeten we niet als Nederlandse podcastmakers naar Nelly Kroes stappen?
Ja, zoiets.
Zij heeft die... dat heet ook Startup trouwens, om alles nog weer ingewikkelder te maken. Startup Delta Club. Waar ze mensen bij elkaar brengt en waar
met,
ze...
Met nieuwe dingen.
Ja, mensen met nieuwe dingen.
Ja, maar dit is zo nieuw, is het niet? Nee. Nou ja, het is meer...
Dat weet Nelly niet.
Obscuur. Ja, nou, misschien eigenlijk wel. Nee, ja. Waarom kun jij niet naar Nelly dan gaan?
Oh, we moeten jou natuurlijk een opdracht geven eigenlijk.
Afgevaard.
Want jij moet natuurlijk een serie maken met...
Met van hoe
van deze stap.
De opmars stap. Van de
nou, dat moet helemaal niks, maar...
Nee, maar dat
kom
zou
maar.
Wel leuk zijn. Ja, maar voor mezelf, denk ik...
Ik wil in ieder geval... Ik zou dat heel graag willen, om dat uit te zoeken. En ik zou naar Sena willen.
Wie?
Sena.
Ja, een stad in Italië.
Oh, dat is
een
stad.
Nee, het is iets met de rechter.
Je hebt de Buma Stemra.
Oh.
Want ik kan geen... Dat jij ook niet. Wij mogen geen muziekjes. Ik had vorige week...
Je mag wel. Het kost maar €130 per jaar.
Ja, dat is Buma Stemra, maar dan heb je de Sena nog. En dat kost €1200. Nou, het is allemaal... Ach man, maar ik heb het helemaal uitgezocht. Want ik dacht ook, Buma Stemra, €130 per jaar. En dan mag ik muziekjes. Want ik had vorige week een item over Frank Sinatra. Hartstikke leuk, dan wil je ook wat Frank Sinatra laten horen. Maar dat mag dan helemaal niet. Of 30 seconden of zo. Maar €130 per jaar, dat is nog te overkomen. Ja. Dat gaat er nog. Maar dan komt er... heb je nog de uitvoerende muzici... die krijgen betaald door de Sena. Dat is nog weer een andere organisatie. En
die vragen 180 euro per maand voor podcasts. En volgens mij moeten zij nog eventjes weten dat er ook mensen zijn die, zoals jij en ik, die geen cent verdienen met podcasten, die best wel een plaatje willen draaien, maar als dat 180 euro per maand gaat kosten, dat we dat gewoon niet gaan doen.
Dit is een hele erge nieuwe info.
Zie je, we moeten een clubje oprichten.
Ja, dat is wel waar.
Want ik had wel uitgezocht dat, omdat ik de eerste aflevering verscheen bij woord.nl. Ja. En daar mag je alleen rechtenvrije muziek maken. Dus ik had wel ook muziek laten componeren, dus een tune en zo.
Ja.
En
ik heb het zelf gespeeld, die van mij.
Oké, maar ja. Dus ik heb wel gezegd van jullie moeten alle muziek in ieder geval voor de eerste aflevering maken. Dus nu heb ik wel een soort vergaarbak met allemaal muziek, ja, die ook herkenbaar is.
Ja.
Maar ik was nu alweer bij aflevering 2 al heel erg fijn allemaal. Maar dat, jij moet het uitzoeken. Ja. Hè, want ik heb echt gewoon met de Buma stemmen. Dat viel me juist nog zo mee. Bovendien kan ik me niet herinneren dat wij ooit bij de omroep formulieren voor de Sena moeten invullen.
Maar hoe ben jij op die Sena gekomen?
Ja, dat is natuurlijk heel stom.
Omdat ik dat ik had er nooit over moeten beginnen. Nee.
Moet je niet uitzenden. Want dan is het... Dan zijn
slapende honden. Ja. Ik twitter er ook over. Over wat ik aan het doen ben. En daar zei iemand van, ja, heel leuk, maar...
En wie was die iemand? Van de Sena.
Ja, nee, voor mij niet.
Nee, maar het is ook slecht. Nee, dat was
Astrid. Ik weet nog een ander slecht nieuws.
Ik kan je precies vertellen. Astrid de Jong, ook een radiomaker. Die, Nachtzuster. Ken jij haar?
Ja.
En zij loopt ook met het plan om een podcast te beginnen. Met exact dezelfde motivatie als jij en ik. Namelijk, we willen wel eens eventjes iets doen zonder dat we dat bij een omroep hoeven te pluggen. Horen van een omroep.
Ja.
En zij zei van, ja, ik heb het uitgezocht. Zij is echt een plaatjesdraaier.
Maar ik draai geen plaatjes.
Nee, maar zelfs als ik een plaatje van Frank Sinatra erin zou willen zetten... en jij een keertje een muziekje wat niet rechtenvrij is...
Dan moeten we betalen.
De Sena. Ja.
Maar dat is heel erg jammer, want er zijn nu ook radiomakers die...
Natuurlijk is het jammer, want je kan in Nederland dus niet een podcastshow beginnen... zonder dat je jezelf helemaal financieel aan het uitkleden bent.
Maar kun je niet de podcast eigenlijk aanbieden niet via Nederland? Maakt dat uit?
Hey.
Dus ja, eigenlijk een soort Cayman-eilanden-constructie.
Hey. Dat is wel zo.
Ja, wat
mijne wordt in principe uitgezonden vanuit Amerika. Daar wordt hij geüpload.
Dus val je dan niet onder Amerikaanse wetgeving?
Bang.
We gaan dit tot op de bodem uitzoeken.
Maar ik vind Medi ook een heel goed iets.
Maar het zou heel flauw zijn als dat C... Die moeten dus ook veranderen.
Ja, die moet ook, en dat willen ze volgens mij ook wel.
Ja, ik wil best wel, weet ik veel, een paar honderd euro vind ik oké.
Ja.
Vind ik ook wel veel. Ja. Vind ik ook niet oké. Ik vind die 130 euro vond ik wel oké.
Ja.
Bovendien zit er bij mij alleen maar muziek onder
wat
gesproken wordt.
Ja.
Ik lok niet mensen met plaatjes van Mariah Carey naar mijn
podcast. Nee, dat weet je maar nooit. jij hebt een ander concept en daar zit dat niet zozeer in. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel leuk vinden om hun bijvoorbeeld nieuwe muziek te laten horen en daar een show omheen te bouwen. Dat is ook best wel groot hier en daar. Ik heb begrepen uit de krant dat je 5 afleveringen kan maken, nu eerst.
In ja.
Instantie. Is dat ook je voorlopige doel?
Weet je, ik ga nou uiteindelijk toch wel door, denk ik. Maar die eerste 5 wil ik gewoon maken ook, omdat ik dan weer iets kan laten zien aan mensen. Van, hé, maar dit is het. Dus, is het iets
wat pas heel erg bij jullie? Ik denk dat je toch wel doorgaat, Dan maar heel erg non-profit of zoiets.
Ja, zoiets. Ik geloof er namelijk echt wel in. Ik denk wel, op een of andere manier. Ik heb wel de hele tijd mijn voelsprieten aanstaan als ik bedrijven met slogans voorbij hoor komen.
Ja.
Dus dan zie ik weer een advertentie van KPN, van die willen dan mensen in gesprek met elkaar. Ik denk, weet je wel, dat is zo 1-op-1.
Ja.
Dat moet gewoon kunnen. En er zijn ook steeds meer mensen, omdat ik nu in de buurt bekend raak, die komen naar me toe, of die willen dan koffie drinken of zo. Dan zegt iemand, je hebt ook nog een fonds bij de Rabobank. En dat gaat eigenlijk alleen maar over mensen die in Amsterdam iets doen, wat mensen met elkaar in contact brengt. En dan denk ik, dat is eigenlijk precies wat ik doe.
Ja.
Dus... Ja, we zijn als publieke omroep radiomakers ook helemaal niet gewend om naar dat soort potjes te zoeken natuurlijk.
Helemaal niet. Ja. En die man zei van ja, volgens mij vinden ze het alleen maar leuk, want ze bij zo'n dat fonds dat heeft hele altijd een beetje dezelfde dingen.
Ja. Ja.
En
ze hadden al twee keer in de krant kunnen staan.
Ja, dat heb ik van tevoren al gezegd.
Tegen, ja, maar ik denk dat de krantartikelen zijn goed juist om nu op te sturen dan aan zo'n
nee,
fonds.
Maar ik had al kunnen zeggen van hey, koffiecompany. Ik wil graag door de koffiecompany gesponsord worden. Hey, koffiecompany. Je had al in de krant kunnen staan. Maar
je gelooft echt in. Dit is wel echt een begin van iets.
Ja, anders was ik het. Nee, als ik er niet in geloofd had, was ik het ook niet begonnen. Nee.
Ja, nou, het is ook een beetje een onvermijdelijkheid. Want je bent er al zo lang mee bezig en je stopt er gewoon niet mee. Dus blijkbaar is dit wat het. Ja, toch? Ja. Je moet dit. Ja, het klinkt heel kunstenaarachtig, maar hij moet dit doen. Dus hij doet dit. Toch?
Ja.
Ja.
Chris Baeyema en Paulien Cornelissen over de nieuwe podcast Man met de microfoon. Meer informatie en de afleveringen zelf zijn te vinden op www.manmetdemicrofoon.nl of natuurlijk in de iTunes Store via Man met de microfoon. Ik weet in ieder geval dat ik nog meer moet uitzoeken over hoe het zit met de Sena voordat ik muziek van anderen in deze podcast kan stoppen. Dat ik maar eens moet proberen om met Nelly Kroes te gaan praten. Dat veel bedrijven geen idee hebben wat een podcast is en hoe ze daar hun voordeel mee zouden kunnen doen. En dat Chris en Paulien onwijs leuke mensen zijn om op zaterdagavond een kopje thee mee te drinken. Dit was de derde aflevering van De Eeuw van de Amateur. Reageer vooral, gebruik SoundCloud, Twitter of Facebook. Reacties helpen mij om het beter te maken. Uiteraard beantwoord ik ook vragen, mocht je die hebben. Als je deze podcast leuk vindt, raad me dan vooral ook even aan bij je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is te vinden in de iTunes Store en dat is allemaal gratis. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering. Daarin ga ik in ieder geval wat vertellen over iets gaafs dat ik met kerst heb gedaan, tegen die tijd heb gedaan. Luister in de nacht van eerste op tweede kerstdag tussen 2 uur en 7 uur. In de ochtend hebben we het dan dus over. Eventjes naar NPO Radio 1. Gebeurt iets bijzonders. Mijn naam is Botte Jellema en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.